Het probleem is dat als je kijkt naar de laatste jaren, dat er heel duidelijk een trend zichtbaar is bij alle nucleaire staten, en dat zijn er 9 in totaal, dat zij hun kernwapenarsenalen vernieuwen, moderniseren en dus eigenlijk zwaar investeren opnieuw in hun kernwapens. En dat is, zowel in de koppen zelf, de kernkoppen zelf, dus waar het nucleair materiaal in zit, als ook in de draagsystemen. En dat kan zijn een vliegtuig of dat kan zijn een raketsysteem. Dat kan zijn onderzeeërs die raketten of kernraketten kunnen lanceren. En je ziet dus dat in elk van die landen programma's lopen om dat arsenaal te vernieuwen.
Je verwijst, of jullie verwijzen naar een studie van CIPRI, het Vredesonderzoekscentrum in Stockholm in Zweden. En een bericht ook van 15 juni, dus nog niet zo lang geleden. Maar daar staat er ook in dat het aantal kernwapens, of het aantal kernkoppen, verminderd is met bijna 500, van 13.865 naar 13.400 ongeveer. Dan zou ik denken, ja, dat is goed. Maar wat is dan het probleem?
Ja, het klopt dat er een kleine daling is van het aantal kernkoppen.
Ja, en hoe is die daling gebeurd? Dat is misschien de eerste vraag.
Ja, wel, dat is nog een gevolg van een aantal akkoorden die gesloten zijn, voornamelijk tussen de VS en Rusland. Meer bepaald wat men noemt het New START-verdrag, dat in al een aantal jaar oud is ondertussen, 2010. En dat afspraken bevat tussen de VS en Rusland om hun strategische kernwapens, dat zijn dus de lange afstandskernwapens, te reduceren. Dus dat is eigenlijk nog een gevolg van oude afspraken. Het probleem alleen is met dat New START-verdrag dat dat op zijn eind loopt in februari 2021. En dat het er nu, zoals het er nu naar uitziet, wellicht geen vervolg zal krijgen. Tenzij men het bestaande verdrag gewoon verlengt. Maar er is een heel debat aan de gang, omdat de VS daar absoluut ook China wil bij hebben en China ziet dat niet zitten. En dus om er in plaats van bilateraal een trilateraal verdrag van te maken. Dus het is effectief zo dat er een kleine daling is, maar tegelijkertijd zegt CIPRI ook dat er nieuwe systemen worden dat zowel in Rusland als de VS voornamelijk nieuwe systemen worden ontwikkeld, bijvoorbeeld supersonische wapens, die dus moeilijk onderschepbaar zijn met bestaande systemen, waardoor ook het idee van de wederzijdse afschrikking, want dat is eigenlijk, men zegt altijd van kijk, als je kernwapens bezit en de ander heeft dat ook, dan ga je ze niet inzetten, want je komt tot wat men noemt een wederzijdse gegarandeerde destructie als je die zou gebruiken. Maar als natuurlijk één staat in staat is om kernwapens, supersonische wapens in te zetten, dan kan je daar niet meer tegen verdedigen en eigenlijk verliest dat de waarde van die idee van de wederzijdse afschrikking. Wat er ook aan het gebeuren is dat er kleine kernwapens worden ontwikkeld, dat men daarop inzet. Trump noemt dat inzetbare, president Trump, inzetbare kernwapens. Dus met een lage TNT-gehalte, een explosief gehalte. En je ziet dat ook in de nucleaire doctrines van verschillende staten, zowel VS als Rusland bijvoorbeeld, dat zij, waar je hebt het concept van de no first use, je zet niet als eerste kernwapens in, dat was lange tijd de politiek in de meeste landen, dat men dat ook afvalt.
Maar ik dacht dat de Amerikanen, zich dat daar nooit hadden toe willen engageren. Was dat niet zo?
Ja, nooit expliciet. Impliciet misschien wel. Er waren weinig omstandigheden waarbij men toch eerst kernwapens zou inzetten. Bijvoorbeeld bij een chemische of biologische aanval. Maar dat was bijna theorie, gezien dat die verdragen rond die wapens tamelijk effectief zijn. Maar nu bijvoorbeeld door het ontwikkelen van kleine kernwapens gaat men ervan uit dat als er een oorlog uitbreekt en die wapens kunnen gebruikt worden op het slagveld, en men dus wel degelijk kernwapens kan...
Waarover spreekt men daar eigenlijk? Want als we over de klassieke atoombommen spreken, dan spreekt men direct over iets dat x keer... Men heeft het altijd over x keer aantal Hiroshima. Hiroshima was dan 20 of 30 kiloton of zoiets. Dus dan spreekt men waarschijnlijk al rap over bijna 100 kiloton aan explosief equivalent. En die kleinere kernwapens, waarover gaat dat dan?
Wel, ja, dat is het. Net die kleinere kernwapens, die hebben gemakkelijk toch de grootte nog altijd van Hiroshima Nagasaki of iets kleiner, wat dus toch al behoorlijk is.
Dus waar je toch wel al het centrum van Gent, Brussel of Antwerpen bijna mee kunt platleggen? Of?
Wel, als je dat inderdaad inzet op een stad als Gent, dan heb je de stad Gent zelf die verdwijnt. Hè? Spreken wordt platgelegd. En dan heb je natuurlijk ook de radioactiviteit, hè? De fallout, die toch tot vele kilometers daarbuiten plaatsvindt. Hè? Dus zo'n klein nucleair wapen is nog altijd een massavernietiging.
Ja, is het echt dat wat men inzetbaar noemt? Ik dacht dat er wapens ook bestonden die bij wijze van spreken enkele, om het in Amerikaanse termen uit te drukken, enkele blokken plat zouden leggen. Een beetje technisch bezig hier, maar...
Dat zijn wel zeer, zeer kleine mini-nukes. Ik denk niet dat men het daarover heeft. Hè. Als men het heeft over inzetbare kernwapens. Het gaat toch wel in de orde van grootte van Hiroshima, of de helft daarvan, zullen we maar zeggen. Moet je die termen uitdrukken. Waarom zijn dat mini-nukes? Omdat je nu natuurlijk heel veel wapens hebt die bijvoorbeeld tot 100 keer en zelfs meer de kracht van Hiroshima Nagasaki hebben. En dat noemt men dan, bij wijze van spreken tussen aanhalingstekens, normale kernwapens. Kijken we naar de bommen die in kleine brogen liggen, men wil die ook moderniseren. Wel, die kunnen tot de helft, als die gemoderniseerd zijn, en want dat is een variabele yield, zoals men dat heet, men kan dat aanpassen. Die kunnen lager zijn dan die van Hiroshima en Nagasaki, maar de huidige bijvoorbeeld, die hebben een kracht die toch wel tot bijna 10 keer die van Hiroshima en Nagasaki behelpt. Ja. En dat zijn dan zelf geen grote kernwapens, om zo te zeggen.
Dat zijn nog geen waterstofbommen.
Dat zijn nog geen waterstofbommen, nee, ja. Inderdaad.
En je zegt van die worden gemoderniseerd, die Belgische dan, wat betekent dat dan precies?
Wel, zoals je weet heeft de Verenigde Staten is de enige kernwapenstaat die ook kernwapens heeft opgeslagen in derde landen. En daar hoort België bij, naast Nederland, Duitsland, Italië en Turkije. Men schat dat het ongeveer in totaal over 150 kernbommen gaat, in België tussen 10 en 20. Niemand weet het precies, want als je daar vragen over stelt in het parlement, dan zegt men altijd, we bevestigen nog ontkennen dat ze er liggen. Die bommen liggen er al van de jaren 60, begin jaren 60. Dat zijn dus klassieke gravity-bommen, dus zwaartekrachtbommen, die dus gewoon op een vliegtuig worden gemonteerd en gedropt. Wat men nu wil doen is eigenlijk, dat is wat men noemt een life extension program, maar eigenlijk gaat het over compleet nieuwe wapens, B61 wapens, die B61-12 wapens, het model 12 wordt dat dan. En die zullen dus een elektronische staart krijgen en dus die variabele yield, dus die variabele explosieve kracht. En dat is een programma dat toch $10 miljard waard is volgens de bronnen in de VS. Om al die bommen te moderniseren. En dat is iets dat zou moeten gebeuren in de komende jaren. Vermoedelijk over 2-3 jaar zal men daar een start.
Dat is dan dus 10 miljard Amerikaans belastingsgeld, veronderstel ik.
Ja.
Voor die bommen dan, die, hoeveel was het, 100, 200 of zo, in NAVO-landen in Duitsland dan. België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije. Of gaat het ook?
Die bommen liggen eigenlijk in NAVO-verband in Europa. En men noemt dat nuclear sharing. Hè. Dus dat is een politiek van nuclear sharing, waarbij er een stukje verantwoordelijkheid over de kernwapenpolitiek en de nucleaire planning daar rond verdeeld wordt over die verschillende staten. Het is zo wel dat het ook die staten zijn, behalve Turkije, maar bijvoorbeeld België, die verantwoordelijk is om in oorlogstijd die bommen te transporteren. Dus het zijn wapens die onder controle blijven van de VS of van het VS-leger in vredestijd, maar in tijd van oorlog zijn het Belgische vliegtuigen die die wapens moeten gebruiken of inzetten.
Ja, hoe zou dat dan werken inderdaad? Want ergens wordt er beslist dan binnen NAVO-verband van als die moeten gedropt worden, of als men oordeelt dat die moeten gedropt worden, wie beslist het dan? Is het dan de Belgische regering ultiem? Of zijn dat de Amerikanen? Want het zijn Amerikaanse wapens, maar de Belgen moeten ze droppen.
Dat Belgische vliegtuigen het moeten gebruiken of inzetten, zullen daar de Belgen minstens bij betrokken zijn. Dat is natuurlijk allemaal theorie op dit ogenblik. Je hebt geen idee hoe dat de Belgische politiek en besluitvormingsstructuur op dat ogenblik zal reageren op zo'n operatie, hè, als dat effectief zou moeten gebeuren. Dat is afhankelijk van de context, denk ik, op dat ogenblik. Maar het is wel degelijk zo dat dat betekent dat België dus vliegtuigen moet hebben die die bommen kunnen droppen. Dat wil zeggen dat daar een nucleaire optie moet in voorzien zijn, hè, de nodige software enzovoort. En dat is natuurlijk een van de debatten waar, die gekoppeld is ook aan dat aankoopdossier van de F-35. Omdat die F-35's drie functies hebben, hè, namelijk uiteraard de gewone luchtoperaties, zoals we die nu binnenkort hebben in Syrië en Irak, waar België opnieuw zijn vliegtuig gaat inzetten, luchtbewaking, maar de derde taak is ook die nucleaire taak. En op dit ogenblik is het nog altijd niet duidelijk, de Belgische regering heeft daar eigenlijk nog altijd geen duidelijkheid over gegeven, of die F-35 zullen uitgerust worden met die nucleaire optie.
Is het zo dus dat die F-16's, de huidige F-16's, kunnen die nieuwere of de vernieuwde bommen dragen? Want de huidige F-16's kunnen de huidige bommen dragen. En dan zeg je van, als ik het goed begrepen heb, de kernkop zal niet veranderd worden, maar er wordt een stuk elektronica en sturing aan toegevoegd, waardoor het allemaal wat gesofisticeerder wordt.
Waardoor ze eigenlijk meer geleid kunnen worden. Mm-hmm. Dan zijn het geen loutere gravity of zwaartekrachtbommen. Ja. Dat klopt, hè. Dus, maar de F-16's op dit ogenblik, zoals ze er nu geconcipeerd zijn, zullen die nieuwe bommen niet kunnen dragen. Ik vermoed dat men dat wel kan organiseren, dat die effectief aangepast worden, die F-16's, om dat wel te kunnen doen. Maar zoals je weet worden die sowieso vervangen, want die lopen op hun einde, de levensduur van die F-16's. En dus komen de F-35 aan bod. Hè, dat ook steltwapens zijn, dat wil zeggen die worden onzichtbaarder voor de radar en inzetbaarder, als je wil, voor zo'n operatie. En daar is de vraag natuurlijk, en dat is Lockheed Martin trouwens, die vliegtuigen maakt. En Lockheed Martin is ook het bedrijf het belangrijkste bedrijf dat betrokken is bij die modernisering, die update van die nieuwe nucleaire bom.
Ja, we hebben het in het verleden daarover gehad, toen we het over de keuze voor de F-35 hadden. En toen dacht ik dat je zei van dat die F-35's eigenlijk gekozen werden, omdat ze, ook voor een stuk tenminste, omdat ze die nucleaire wapens zouden kunnen dragen.
Wel, dat is het toch het vermoeden, ja. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom het absoluut die F-35 moest zijn. Omdat zij het makkelijkst wellicht gebruikt kunnen worden voor die nieuwe bommen. Om die nieuwe bommen te kunnen inzetten. En dat dat waarschijnlijk mede doorslag heeft gegeven waarom het de F-35 is geworden. Ja. Alleen zal men dat met zoveel woorden niet zeggen. Het is natuurlijk ook een steltwapen. Dus dat wil zeggen onzichtbaar te maken voor radardetectie. Zal ook een reden zijn. En een derde reden is natuurlijk ook politiek, hè, dat het een Amerikaans vliegtuig moet zijn. Je weet dat de VS constant op de vingers tikken, onder meer van België, omdat we het weinig uitgeven aan defensie. En op die manier creëert men een beetje politieke goodwill aan de andere kant van de plas, hè, in Washington. Als België effectief regelmatig daar, als een soort zoethouder, hè, die wapens dan daar gaat aankopen.
Ja, nu dat dossier, technisch zelfs en politiek van de kernwapens in België en de 35, maar vooral die kernwapens, brengt ons ook bij het non-proliferatieverdrag, dat ook wel dat 50 jaar, 50 kaarsjes mag uitblazen. Maar ik dacht dat je ergens schreef van dat er daar een probleem is met die Belgische kernwapens en dat in nucleair proliferatieverdrag dat in strijd is. Leg dat eens uit.
Ja, wel kijk, het non-proliferatieverdrag is er gekomen in vroeg getreden in 70, dus vandaar het is 50 jaar oud. En dat heeft een aantal principes of een aantal doelstellingen. Eén is natuurlijk de non-proliferatie zelf, vandaar dat het ook non-proliferatieverdrag betreft, dus de niet-verspreiding van kernwapens. We wou vermijden dat naast de bestaande nucleaire staten, en dat waren China, dat zijn eigenlijk de vijf leden van de Veiligheidsraad, China, Frankrijk, Groot-Brittannië, toenmalige Sovjet-Unie en nu Rusland en de Verenigde Staten, dat er daarnaast nog andere kernwapenstaten zouden bijkomen. Dus en dat zou de wereld veel gevaarlijker maken, dat die zomaar in gelijkelijke handen zouden terechtkomen. En natuurlijk daarnaast ook kernontwapening is een ander principe en het vreedzaam gebruik van nucleaire energie. Nu, de eerste twee artikelen in dat verdrag zijn zeer belangrijk, omdat die handelen over het feit dat bijvoorbeeld artikel 2 zegt dat derde landen, zoals België, volgens dat verdrag een niet-kernwapenstaten zijn en dus op geen enkele manier direct of indirecte controle mogen verwerven over die kernwapens. Zoals ik daarnet gezegd heb, als je natuurlijk in oorlogstijd Belgische vliegtuigen hebt die kernbommen moeten droppen, dan is dat eigenlijk in overtreding van artikel 2. Hè? Want dat is een indirect, dat is de controle verwerven over kernwapens, wat volgens artikel 2 van het non-proliferatieverdrag niet kan. En dus op dat ogenblik zouden we in strijd zijn. En daar is een hele semantische discussie over. Men dringt zich in alle bochten om toch te argumenteren dat we in regel zijn met dat non-proliferatieverdrag, omdat bijvoorbeeld in de preambule staat dat dat verdrag oorlog moet vermijden, hè, moet doen vermijden, of helpen vermijden. En in tijden van oorlog, zo redeneren de Amerikanen, vervalt de rechtsgeldigheid van het verdrag.
Is dat eigenlijk, dus, is dat rechtsgeldig voor België? Want bijvoorbeeld, natuurlijk, ja, de Belgische overheden ontkennen dat er, ontkennen nog bevestigen dat er kernwapens liggen. Maar zou een organisatie zoals Unie van Vrede bijvoorbeeld niet kunnen juridisch argumenteren van kijk, België is een schending met het non-proliferatieverdrag en daarom moet België die laten verwijderen?
Ja, maar dat is het hem net, hè. Dat is het hem net, want als je dat probeert te poneren, dan zal de minister of de regering zeggen ja, maar we kunnen daar niet over hebben, want we bevestigen of ontkennen dat ze er liggen. Dus, met andere woorden...
Maar kan het dan niet juridisch afgedwongen worden om daar duidelijkheid over te scheppen?
Wel, dat is al een paar keer, daar zijn al pistes rond geweest. Een van de pistes zou kunnen zijn, als er kernwapens liggen in kleine Brogel, wat betekent dat dan op vlak van veiligheid? Stel dat er een accident mee zou gebeuren, is er dan een veiligheidsplan zoals dat bestaat rond de kerncentrales? Dat weten we niet. En op basis daarvan zou je effectief kunnen een procedure starten, maar je moet een belang aantonen. Maar het blijkt toch veel moeilijker dan... Men schermt met allerlei geheimen hè, die te maken hebben met veiligheid. Want als, als je de veiligheid inroept, of het gevaar op onveiligheid, dan heeft men altijd argumenten om te zeggen...
Maar,
kijk,
maar dat is net wat jullie ook doen, hè?
Openbare.
Dat is precies wat jullie ook doen.
Wat doen wij?
Wel, zeggen dat het juist... Dat het de aanwezigheid van de kernwapens, de onveiligheid voor België verhogen. Omdat we een doen worden, bijvoorbeeld.
Ja, dat is ook zo, ja. Maar het probleem is gewoon dat de formule die de regering altijd gebruikt, en dat is al opeenvolgende regeringen, van we bevestigen nog ontkennen, als je in het parlement überhaupt probeert een vraag erover te stellen, het altijd op die manier wordt afgeblokt. En je kan het dus niet hebben, op dit ogenblik politiek, over die kernwapens.
Ja, dat is wel interessant.
Er zijn alle initiatieven om dat... om dat toch te doen, om dat toch te verkrijgen, tot nu toe mislukt. Wij hebben zelf een contact opgenomen met advocaten die dat hebben uitgezocht, maar het lijkt toch niet zo simpel te zijn om daar een draai aan te geven, zodat je in het kader van openbaarheid van bestuur bijvoorbeeld België verplicht om dat openbaar te maken. En dat is trouwens de situatie in alle landen, hoor. Ook in Duitsland probeert men dat debat te hebben. Er wordt zelfs vandaag, op dit ogenblik, de afgelopen weken, heel openlijk gedebatteerd, want er is daar een coalitie van de SPD-CDU aan de macht. En binnen de SPD zijn er een aantal belangrijke stemmen, zoals de voorzitter van de parlementaire fractie van de SPD, die openlijk zeggen van kijk, ook in het kader van die vervanging van gevechtsvliegtuigen daar, wij willen die kernbommen niet meer en we willen ook niet meer deelnemen aan die nucleaire deeltaken. Maar effectief informatie krijgen over hoeveel bommen liggen daar nu net, in welke condities... Wat voor types zijn dat nu? En dat men dat openlijk verklaart, dat is blijkbaar daar even onmogelijk. Ja. En is tot nu toe nog niemand...
Blijkbaar staat het niet echt hoog op de politieke agenda, want toen je het over de politieke moeilijkheid had, jullie wijzen er ook op dat er dus een aantal burgemeesters zijn, 150 Belgische burgemeesters, van de 600 of zo zeker, hè. Maar ze zijn er ook tussen van vooral CD&V en N-VA, CD&V die traditioneel zeer atlantistisch was, en dan verrassend genoeg eigenlijk dat een zogezegd Vlaams nationalistische partij het zo belangrijk vindt om de Verenigde Staten ten dienste te zijn, maar nu is het vooral N-VA die dus de grote voorstander is van die kernwapens. Maar je zegt van er zijn toch ook burgemeesters van CD&V en N-VA die voor die ontwapening zijn?
Ja, dat is het. Wij hebben vorig jaar bijvoorbeeld wij doen elk jaar een vlaggencampagne met Internationale Dag voor de Vrede op 21 september. En we hebben toen, en dat was met een duidelijk standpunt, namelijk een oproep of een steun aan het nieuwere verdrag voor een verbod op kernwapens. Want in 2017 is er een nieuw belangrijk verdrag gekomen dat nog niet in voeg is getreden, want daarvoor moeten voldoende landen het geratificeerd hebben. Maar dat zal wel gebeuren binnenkort. Dat eigenlijk de kernwapens verbiedt, zoals dat ook met biologische en chemische wapens het geval is. En er zijn inderdaad 150 steden en gemeenten die zich daarachter hebben geschaard. Hè. Dus wat toch significant is. En zij komen eigenlijk uit alle partijen. Uiteraard meestal van SPA, dus de partijen die iets makkelijker daarvoor te vinden zijn. Maar dat gaat, er zijn ook liberalen bij en N-VA'ers. Maar als je dan het debat hebt in het parlement, als het erop aankomt, we hebben een paar debatten gehad, onder meer over het verbodsverdrag, hè, want er was een resolutie ingediend dat België dat zal tekenen, want dat heeft België tot nu toe nog niet gedaan, dan blijkt toch wel dat een partij als de N-VA toch stelt van kijk, wij gaan dat niet tekenen. En het argument is altijd hetzelfde, hè, dat is van het kip en het ei, wij zijn voor nucleaire ontwapening, maar zolang andere staten kernwapens hebben, kunnen we zelf ook geen kernwapens afbouwen. Ja, zo ja. Blijf je natuurlijk wel, in een cirkel redenering.
Ja, we gaan afronden, maar dat is inderdaad, want dat komt ook weer een beetje terecht bij die Chinese kernwapens, die Trump dan wil meenemen in het debat, zal ik maar zo zeggen. Is dat is dat geen geloofwaardig initiatief, denk ik, enerzijds? Anderzijds denk ik misschien niet, want de Verenigde Staten en Rusland hebben elk nog bijna 6000 kernwapens, terwijl China er 300 heeft.
Ja, ik denk dat dat een drogreden is, hè, dat dat bijna een argument is om te kunnen zeggen van wij kunnen niet meer verder met dat verdrag en we willen daarvan af. Inderdaad, China heeft maar 300 kernwapens. China heeft trouwens gezegd, kijk, we zijn bereid, we willen, dat is van de week geloof ik dat ze dat gezegd hebben, we willen wel deelnemen aan een trilateraal gesprek, maar eerst moeten de VS en Rusland hun arsenalen reduceren tot op ons niveau. Wat natuurlijk ook een manier is om te zeggen, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En dus,
ja, dat is wel zeer ambitieus natuurlijk om te verwachten dat, ja. Dat ze ervan...
tuurlijk, maar bedoel, het is ook... de VS en Rusland hebben samen tussen de 5.000-6.000 kernkoppen tegenover China 300. Ik denk dat de prioriteit toch wel ligt tussen de verdere afbouw van die twee hele grote arsenalen, want 90% van de kernwapens zitten in die twee landen. En eens dat effectief verder serieus wordt afgebouwd, ja, dan is er misschien ruimte om die onderhandelingen open te breken en bijvoorbeeld ook Frankrijk en Groot-Brittannië erbij te nemen, want dat is wat China en Rusland vooral ook zegt. Hè, als je China erbij wilt, ja, waarom dan niet Groot-Brittannië en Frankrijk en eventueel nog andere nucleaire staten?
Ja, want ook ondertussen hebben India en Pakistan hebben er ook al 150, zie ik in het lijstje hier.
Maar dat zijn dan de staten die het non-proliferatieverdrag niet getekend hebben. Dus China, India, Pakistan, Israël en Noord-Korea hebben het niet getekend. Zijn dus niet gebonden aan de bepalingen van het verdrag.
Maar Ludo, die afbouw waarover we het hadden, was in het kader toch van een ontwapeningsverdrag. Dat eigenlijk, staat dat niet een stuk los van het non-proliferatieverdrag? Snap je dus het feit dat ze dus het verdrag niet willen verlengen? Wat is het? Het startverdrag? Omdat de Chinezen niet meedoen. Dat is los van het non-proliferatieverdrag. Je zou kunnen zeggen van ja, dan moeten India en Pakistan ook meedoen natuurlijk. Los van
inderdaad. Dat zou natuurlijk wenselijk zijn. Op dit ogenblik vallen die staten die volgens non-proliferatieverdrag die geen lid van zijn, hè, dus die geen officiële kernwapenstaten zijn, vallen buiten elk nucleaire ontwapeningsregime. Tenzij dat die staten, als die een ander regime krijgen of een andere regering krijgen, op een dag zouden beslissen om het verbodsverdrag, dat in 2017 is afgesloten, alsnog te tekenen en vervolgens te ratificeren, waartoe ze zich engageren om hun arsenalen tot nul te herleiden. En dan komen ze in dat controleregime. Ja. Dat is natuurlijk het beste, dat alle staten op termijn dat verbodsverdrag zouden tekenen. En dan kom je in de situatie van chemische en biologische wapens, dat die twee verdragen, waar twee verdragen zijn die zeer goed werk hebben geleverd en er eigenlijk voor gezorgd hebben dat het gevaar op een biologische of chemische oorlogsvoering heel sterk verminderd is. En dat zou nu ook moeten gebeuren met kernwapens.
Ja, oké, we gaan afsluiten. Ja, ik wil dat zelf nog voor de luisteraars vermelden. Ik was toevallig in India op 4 november 2018. En toen werd in de media daar zeer hoera-achtig aangekondigd van dat India eindelijk een nucleaire triade heeft. Dus dat ze zowel van op de land, ter zee en in de lucht kernwapens kunnen afschieten op Pakistan bijvoorbeeld. En die datum was zeer bijna cynisch, omdat dat was exact de dag waarop het Amerikaanse embargo tegen, tegen Iran van kracht ging, omdat de Iraniërs dan zouden bezig zijn met de ontwikkeling van kernwapens, wat ze misschien wel zijn, maar ze hebben er nog geen, terwijl dat de Indiërs er wel al 150 hebben. En daar worden dus wel nog zaakjes mee gedaan. Voilà.
Ja, effectief, ja.
Goed, dank u wel, Ludo de Brabander van de VZW, voor uw toelichting bij de staat van de nucleaire ontwapening, of bewapening misschien. Goed weekend.